gaat het woord openen en ik ga eigenlijk wat door op Pinksteren. We hebben vorige week hebben gezien de uitstorting van de Heilige Geest. En ik was er wat mee bezig. En ik wil er eigenlijk boven zetten, het is nog steeds Pinksteren. En het zal altijd Pinksteren blijven. Want de Heilige Geest is uitgestort. En dan moet je even luisteren wat ik zeg. De Heilige Geest is uitgestort. En die wordt niet weer uitgestort. Hij is uitgestort. Dus dat betekent dat er een mogelijkheid is vanuit de hemel dat de Heilige Geest kan opereren op de aarde. Jezus ging naar de hemel, zat aan de rechterhand van de Vader en hij kreeg uit de Vaders hand de Heilige Geest. En die heeft hij uitgestort. Dat staat namelijk in Handelingen 2. En dan zien we dat hij dat gedaan heeft op een bovennatuurlijke manier. Tongen als van vuur. Een week eerder hadden we het namelijk over de brandende braamstruik gehad van Mozes. Kunnen we dat nog herinneren? En dat die braamstruik, dat het in de woestijn gewoon natuurlijk is dat daar een keer een struik in de fik vliegt. En dat heeft gewoon te maken met de zon. Het heeft gewoon te maken met de warmte. Alleen hier was iets bovennatuurlijks. Hij bleef branden. En doordat hij bleef branden, daar had namelijk Mozes, was daar alert op. En toen dacht hij, oh, hier gebeurt iets bovennatuurlijks. En hij deed zijn schoenen uit. Misschien had hij wel klompen aan. Misschien wel laarzen, ik heb geen idee. Maar hij ging naar die braamstruik, want hij dacht, dit moet iets bovennatuurlijk zijn. En dat was het namelijk ook, want toen kreeg hij uiteindelijk de opdracht, waar hij al 40 jaar mee liep te worstelen. Moet ik het volk nou verlossen of moet ik dat nou niet? En hij heeft het geprobeerd op een natuurlijke manier, toen hij 40 jaar oud was. Maar uiteindelijk ging het mis. Daar werd hij een moordenaar. En toen is hij gevlucht. En toen heeft hij uiteindelijk zijn vrouw opgedaan en is hij achter de schapen aangegaan. En toen kwam hij, terwijl dat hij met die schapen bezig was, toen kwam hij die brandende braamstruik tegen. En dat was het bovennatuurlijke. En dat heeft uiteindelijk tot resultaat gebracht. Moet je over nadenken. Dat heeft tot een resultaat gebracht. Ik heb net gezegd, het is nog steeds Pinksteren. De brandende braamstruik die brandt nog steeds. Hij houdt nog steeds niet op. En als jij je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je die brandende braamstruik tegengekomen. En God heeft namelijk tot je gesproken. En die heeft eigenlijk tegen je gezegd, hé, je bent een kind van mij en de Heilige Geest is in je geplant. Het gebeurde niet zoals in Handelingen 2, want dat was de eerste uitstorting van de Geest. Maar de eerste uitstorting van de geest bij jou was toen je tot geloof kwam. Je kan namelijk zonder de Heilige Geest niet tot geloof komen. En daarom is het goed om te weten dat je werkelijk die Heilige Geest hebt ontvangen. En soms, dan denk je, hé, waar is die nou? Ik moet zeggen dat ik dat soms ook had. Ik had dat van de week een paar keer. Toen dacht ik, oh, is die nu bij me weggewandeld? En soms heb je die gedachten. Maar mensen, dat is de natuurlijke zin. Natuurlijk proeven je dan niet datgene wat God met je wil doen. Weet je wat je dan nodig hebt? Dan heb je nodig dat je de Bijbel kent. Dan heb je nodig dat je gewoon eens even leest wat er gebeurt. Ik ga met jullie gewoon eens even naar Efeze hoofdstuk 1. En dan zal je zien dat Paulus daar gewoon heel duidelijk is. Hij zegt daar namelijk In hem zijt gij, toen jij tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis tot verlossing van een volk dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Wat betekent dat? Uiteindelijk kwamen we tot geloof, want we zijn getrokken door God zelf. En God is bij je gekomen. Die heeft gemeenschap gehad met jouw geest. En daar is nieuw leven ontstaan. Daar is een foetus ontstaan. En die foetus, daar woont de Heilige Geest in. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus als je een moment hebt zoals ik van de week. Hey, dan ga je gewoon eens even naar de Bijbel. En dan is dit één van de versen. En dan zeg je, en dan komt het ineens weer helder naar je toe. Oké, ik ben wel een kind van God. Toen heb ik mijn leven gegeven. Toen is de Heilige Geest in me gekomen. En hij houdt mij gewoon als kind van God, houdt hij mij beschermd. En dan zal je zien dat je dan uiteindelijk weer een vonkje hebt. En dat vonkje zal weer overslaan. En je zal gaan merken dat er wat gaat veranderen. En natuurlijk, dat kan nog eens een keer een dag doorgaan, omdat er van alles om je heen gebeurt. Maar weet één ding, God is altijd dezelfde gebleven. En hij heeft jou niet voor niets geroepen. Ik ga nog een tekst even erbij halen. En dat is Johannes 14. Als je hier bent, en je bent niet zo, je vindt het niet zo makkelijk om in de Bijbel te lezen, dan is het Johannes-evangelie is een fantastisch evangelie. Daar zit zo enorm veel in. Daar is Jezus, daar is Johannes gewoon aan het vertellen wat hij van Jezus heeft begrepen. En dan zie je in hoofdstuk 14, wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Johannes 14, vers 15. Wanneer je mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren. Hij vraagt niet of je zijn geboden bewaart. Nee, het zal gewoon gaan gebeuren. Dat is een realiteit. En dan zegt hij, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij, want ik leef en gij zult leven. Te dien dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij bent. En ik en u. Dus wat zien we hier? Dat de Heilige Geest, dat Jezus, dat die gewoon bidt tot de Vader, zodat die Heilige Geest gaat komen. En die is inmiddels gekomen, want toen Jezus naar de Vader ging, toen ontving hij die Heilige Geest. En hij zegt hier, ik zal hem uitstorten als trooster. Ik zal hem naar je toe brengen. Want jij hebt me lief. Daarom ben ik gekomen. Daarom heb ik maaltijd met je gehouden. En daarom heb ik de Heilige Geest voor je uitgestort. En bladzijde verder, in vers 23, daar staat Jezus antwoordde en zeide, indien iemand mij lief hebt, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en bij hen wonen. Dus hier zien we weer, als wij God lief hebben, als we ons leven aan hem geven, dan betekent het gewoon dat God ons lief heeft. Dat is zijn initiatief, niet de jouwe. Jij hebt één keer gezegd, oké, En God gaat zijn initiatief uitwerken. En dan zegt hij, wij komen bij jou wonen. En dan zegt hij ook nog wij. Dus dat is de volledige Godheid. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Heilige Geest is namelijk in je. Je zou het ook op een andere plaats staan dat de Christus in jou is. In Colossense 1 bijvoorbeeld. Dan is dat een openbaring die vanuit de hemel naar Paulus komt. Die zegt er zijn tijden geweest, geslachten geweest, die weten dit geheimenis niet. Het geheimenis is Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dus daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten dat die Heilige Geest werkelijk in je bent. Ik heb jaren, heb ik namelijk gedacht van oké, ik kan de Heilige Geest ook bedroeven en dan wandelt hij bij me weg. Ik heb mijn vader ook wel eens bedroefd, maar mijn vader is niet bij me weggewandeld. Ik ga je wat anders zeggen. Het zou kunnen dat mijn vader nog weggewandeld is, maar het zaad dat in mij is, dat kan nooit weg. Ja of ja? Mijn vader heeft mijn moeder bevrucht en daar ben ik uit voortgekomen. En uiteindelijk draag ik gewoon datgene van mijn vader en mijn moeder, dat draag ik gewoon met me mee. En dan kan ik naar de dokter gaan en vragen of die me dat, of die wil splitsen, maar dat zal niet lukken. Ja of ja? En zo is het namelijk ook met God. Er is gemeenschap geweest. En de Heilige Geest heeft jouw geest bevrucht. En er is iets nieuws ontstaan. En daarin zit de Godheid gewoon geborgen. Verborgen, staat er in de Bijbel. En dat is gewoon belangrijk. Dus daarom, Pinksteren is altijd in je leven. De Heilige Geest is altijd in je leven. En dat is wel belangrijk op momenten dat het even niet goed gaat. Of dat er even wat gebeurt om je heen, dat je denkt van hoe moet het nu? Als we naar Stefanus kijken, Stefanus is één die vol is van de Heilige Geest, staat er speciaal en dan wordt hij namelijk gestenigd. En dan staat hij daar, dan komen die grote stenen naar hem toe. En dat doet gewoon enorm veel pijn. En dan zegt hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar er gebeurde nog wat. Hij stond daar en hij keek op naar de hemel. En hij zag Jezus aan de rechterhand van de Vader. Terwijl dat ergens anders in de Bijbel staat, dat hij aan de rechterhand zit. Maar hier was hij op gaan staan, onze Jezus. En hij gaf uiteindelijk Stefanus een knipoog. Ik ben erbij. Er zal je niets overkomen. Ik heb het overwonnen. En het natuurlijke zegt, dit is zijn dood. Maar het bovennatuurlijke zegt, dit is het leven. Amen. En als we dat vasthouden, dan zullen we gaan zien dat het een geweldige keuze is die je gemaakt hebt. Een geweldige keuze die je gemaakt hebt om voor de Koninkrijk van God te kiezen. Voor het Nieuw Jeruzalem. Want uiteindelijk is datgene wat hij bewerkt heeft in zijn Zoon, dat moeten wij gewoon diep beseffen. Dat is veel meer als dan we beseffen. Ik ga nog even terug naar vorige week. Toen hebben we het gehad over Pinksteren. Wat heeft Pinksteren nu teweeg gebracht? Dat is natuurlijk ook goed te weten. Je kan met Pinksteren zo bezig zijn. En denken, oké, de Heilige Geest is er. En de Heilige Geest heb ik. En ik kan eens spreken in tongen. En ik kan namelijk, ik kan vallen in de geest. Ik kan roepen in de geest. Ik kan zingen in de geest. Ik kan dronken worden in de geest. En dat zijn allemaal geweldige uitingen. Maar daar kunnen we het niet van hebben. Uiteindelijk heb ik het zelf ooit meegemaakt. Dat was in 1994. En ik was in Canada. En daar was de Heilige Geest zo krachtig dat ik zo dronken werd als een toeter. Ik begreep er niets van wat er aan me gebeurde. Ik klapte maar in mijn handen. Maar uiteindelijk raakte ik het andere hand niet. En uiteindelijk was de heerlijkheid van God. Was zo sterk. Dus dat is een realiteit. Erik was erbij volgens mij. En Tineke was er ook bij. En uiteindelijk hebben we gezien wat de Heilige Geest werkelijk kan. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Daarna hebben we een tijd meegemaakt in het lichaam van Christus dat we op zoek waren daarna. En natuurlijk is dat gewoon heerlijk om het dan mee te maken. Maar uiteindelijk gaat het om iets anders. Met Pinksteren, dat was namelijk de geboorte van de gemeente. Toen kwamen de mensen namelijk samen. Toen waren ze namelijk een eenheid. Want uiteindelijk zijn we één in Jezus Christus. Niet één omdat we in één ruimte zitten. Nee, als je opnieuw geboren bent, als de Christus in je woont, dan is dat hetgene wat jou tot eenheid brengt. Dat is ook hetgene wat jou brengt dat je een deel bent van de gemeente. Als we naar onze gemeente Nieuw Leven kijken, niemand is lid van gemeente Nieuw Leven. En dat is heel bewust. Want je bent namelijk al lid van de wereldwijde kerk. Amen. En stel je voor dat je nu lid wordt van gemeente Nieuw Leven. Hey, dan ben je eigenlijk aan het zeggen, ik vind die anderen niet zo goed. Dat is ons inzicht. Daarom wil ik niet zeggen als het anders gebeurt dat het allemaal verkeerd is. Maar ik wil gewoon duidelijk maken dat wij een deel zijn van de gemeente van Jezus Christus, waar God zelf de leider is. Waar Hij de apostel is. En geen apostel in het natuurlijke, nee, de apostel in het eeuwige. En in het bovennatuurlijke. En dan kunnen wij, en dan kan jij soms profetisch zijn. Dan kan je soms apostolisch zijn. Dan kan je soms een leraar zijn, maar dan ben je dankzij Hem. En weet je hoe dat er komt? Omdat Pinksteren is geweest. Want de leraar is namelijk in je komen wonen. En die gaan namelijk gewoon zorgen dat je datgene gaat uiten wat Hij wil dat je uit. Daarom, als we een leraar hebben rechtstreeks vanuit de troon, dan kom je altijd goed uit. Als je een leraar hebt in het natuurlijke, dan heb je altijd met cultuur te maken. Ja of ja. En de cultuur in de hemel is er namelijk één. En daarom zie je, we zien in zoveel gemeentes, en ook bij ons, want bij ons is er ook een cultuur. Want wij horen ook bij een cultuur. Maar uiteindelijk zegt God, ik wil niet de natuurlijke cultuur. Ik wil de hemelse cultuur. En daarom heb ik mijn geest uitgestort. En daarom heb ik toen mijn gemeente laten geboren worden. De gemeente, het Nieuw Jeruzalem. Misschien is dat ook goed om dat eens gewoon eens te lezen. Het Nieuw Jeruzalem, daar gaan we even naar Galaten. Galaten hoofdstuk 4. En dan zien we dat wij uiteindelijk het Nieuw Jeruzalem zijn. En ik vind het heerlijk om dit te lezen. Paulus is hier gewoon heel duidelijk. En dan zegt hij, ik ga het even lezen vanaf vers 24. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee bedelingen. Galaten 4, vers 24. De ene de berg Sinaï, die slaven baart. Galaten 4, vers 24. Want dit zijn twee bedelingen. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart. Dit is Hagar. Het woord Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Want er staat geschreven: verheugt u, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent. Want talrijk zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij, broeders en zusters, zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Daarin zie je dat we uiteindelijk het nieuw Jeruzalem zijn. En dat we vrij zijn. We zijn niet gebonden, we zijn vrij. Hoe kwam dat ook weer? Omdat we een keuze gemaakt hebben voor de bevrijder. Voor Jezus Christus. En hij heeft gezorgd dat wij de Christus in ons krijgen. De Heilige Geest. De bevrijder. Amen. Dus daarom zien we wat Pinksterwerk teweeg gebracht heeft. De geboorte van de gemeente. Nog iets. Hij heeft ook teweeg gebracht dat er constant contact is met de hemel. Dat heb je misschien niet in de gaten, maar je hebt constant contact met de hemel, omdat die hemelse geest in jou woont. En dat is namelijk dezelfde geest die in de hemel is. Hij is alom tegenwoordig. Dus met andere woorden, de hemel is in jou. En jij bent in de hemel. En dat is dankzij Pinksteren. Dankzij de Heilige Geest. En daarom is het belangrijk om dat gewoon even te weten. Efeze 6. We moeten gewoon even wat Bijbelteksten erbij halen. En als je ze op wilt schrijven, dat kan ook. En als je ze later wil hebben, dan moet je of nog een keer luisteren, of je komt even naar mij toe. Maar Efeze hoofdstuk 2, daar staat namelijk: door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen, dus daar zitten wij, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Efeze 2, en ik lees het vanaf vers 5. Ik ga het nog een keer doen. Door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dus we hebben een plaats daar waar Christus is. Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werk, opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het komt allemaal bij God vandaan. Hij is degene die ons opgetrokken heeft naar de hemel. Wij zijn één met de hemel. En wij spreken vanuit de hemel. Amen. Dit ga je niet altijd ervaren. Daarom zei ik in het begin al: als je dit allemaal natuurlijk bekijkt, dan kom je in de knoop. Want dan kijk je om je heen. En dan zie je de ellende. Dan kijk je naar de televisie en dan hoor je het journaal. Of je ziet het journaal. En je denkt: wat is dit? Wat is nou waar? En dan is, daarom is het goed om te weten dat je niet op een natuurlijke manier gaat kijken, maar op een bovennatuurlijke manier. Want Jezus zegt: ik kom weer terug. De wereld zal mij niet zien. Maar gij ziet mij wel. En dat was voordat de Heilige Geest was uitgestort. En daarom, Jezus is constant bezig geweest om datgene wat hij bewerkte op de aarde als mens, dat hij uiteindelijk aangeeft, hey joh, dat gaan jullie zometeen doen, want dan woon ik in je en dan ben ik alom tegenwoordig. Dan blijf ik niet alleen in het Midden-Oosten, blijf ik niet alleen in het natuurlijke Jeruzalem, maar dan ben ik in het hemels Jeruzalem. En dan ben ik daar waar het nodig is. Wauw. Halleluja. En daarom is het goed om dat gewoon te weten. En weet je wat er ook gebeurt? Wij gaan namelijk ook, als we de Heilige Geest ontvangen, dan zullen we namelijk ook leven spreken. We zullen namelijk ook gaan profeteren. En dat ga ik even uitleggen. Ook dat heb de Pinksteren heb dat bewerkt. In Handelingen 2 staat, zonen en dochters die zullen profeteren. Ouders zullen dromen. En misschien denk je, en ik heb heel veel onderwijs gehad, dat ik moet gaan profeteren over een ander. Maar uiteindelijk gaat het erom, die ander, ik heb het nu even met Ria, die heeft namelijk ook het profetische in haar. En ik heb het profetische in mij. En daarom het profetische in haar is voor haarzelf. Het profetische voor mij is voor mijzelf. Kan het dan niet dat ik ook ga profeteren over Ria? Ja, dat kan. En dat is ook de bedoeling. Alleen dan zal het uiteindelijk altijd bevestigend zijn. Dan zal datgene wat ik zeg, wat ik profeteer, zal zij amen opzeggen. Als zij dat niet zegt, dan kan het wezen dat ik een profetie uitspreek die voor mezelf was. Of het kwartje gaat nog rollen en over een week zegt ze, oké, ik heb ooit een profetie gehad en dat was in de Echnaton. Weet u wat de Echnaton is? En er was iemand die was aan het profeteren en ik zat hier vooraan. En hij kwam bij me, verandering. En hij begon maar te roepen, verandering. En ik zat daar en ik dacht bij me, yes. Op een of andere manier klikte dat diep van binnen. En ik ga je echt zeggen, het werkt nu nog. Want die keren dat hij verandering gezegd heeft, die keren ben ik ook veranderd. Begrijp je waar ik aan het zeggen ben? Dus er komen nog een aantal dingen die nog in mij moeten veranderen. En weet je waarom? Omdat ik nog een keer hetzelfde leeftijd ga krijgen als Jos. Dan moet ik nog 10 jaar wachten. Dus die 10 jaar kan er nog zoveel langskomen dat ik nog moet veranderen. Snap je? Maar ook nog wat anders. Uiteindelijk leven wij in een tijd waar alles verandert. Dus het kon wel eens wezen dat er een aantal zaken die ik bedenk, dat die vandaag juist zijn, maar over 5 jaar niet meer juist zijn. Dus daar zal ik in moeten veranderen. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? Ik wil dat we diep gaan beseffen dat Pinksteren meer teweeg gebracht heeft als alleen maar spreken in tongen. Maar dat het profeteren niet alleen is voor een ander, maar dat het in eerste plaats is voor jezelf. Want uiteindelijk zegt hij, hey, profeteren is leven spreken. Leven spreken, dat betekent, en ik heb net geprofeteerd. En dat heb ik echt bewust gedaan. Ik vind dat ze er zo fantastisch uitzien.
Dank u wel.
Weet je, en dat is hetgene wat God wil. Hij wil gewoon dat wij datgene spreken wat in ons opkomt. En daarom, nogmaals, je ziet er fantastisch uit.
Dank u wel.
Je hebt je Bijbel weer. Maar eerlijk gezegd hoop ik dat iemand mij dat ook eens een keer komt vertellen. Nee. Ik kijk zo namelijk naar mezelf in de spiegel en dan denk ik, wauw. Dus met andere woorden, als je daarna verlangt, naar zo'n profetie, dan kleed jij je gewoon fantastisch aan. Dan pak je de mooiste kleren die je bestaan in je kast. Dan ga je voor de spiegel staan en dan zeg je, jij, wat ziet het ook geweldig uit. Dan ben je aan het profeteren. Volgens mij wil God dit. Amen. God die is vol met humor. Johanna, ze is er nu niet. Maar Johanna, soms komt die met kleren aan. Dat is zo fantastisch. Je zegt, heb je nieuwe kleren? Dan zegt ze, nee, die zijn al 30 jaar oud. Maar die hangen nog steeds in mijn kast. En ik zoek gewoon. Ik was onderlaatst bij haar. En toen keek ik inderdaad eens even in de kamer. Nou, je wil niet weten hoeveel jurken naar er hangen. Maar het punt is, waar wil ik naartoe? Ik wil uiteindelijk toe dat wij diep gaan beseffen dat God wil dat we op de juiste manier naar ons kijken. En dat we gewoon gaan profeteren over ons eigen leven. Dat is zo belangrijk. En hoe doe je dat? Nogmaals, misschien kan je dat ook gewoon bedenken. Misschien kan je ook gewoon denken, oké, ik heb nu schulden, maar er gaat een tijd komen en dan ben ik schuldenvrij. Ik heb nu niet zulke grote inkomen, maar er gaat een tijd komen en dan gaat dat een groot inkomen zijn. En weet je hoe dat nou werkt? Weet je hoe dat werkt? Uiteindelijk, als je een keer op sollicitatiebezoek gaat, en je hebt namelijk 3000 euro netto in je hoofd, dan zit je daar, en de andere kant, die hebt 2000 in zijn hoofd, en uiteindelijk zal je gaan merken dat de andere kant, dat die gewoon even denkt, oh, voor 2000 krijg ik deze gast niet. Dus ik moet er even een schepje bovenop doen, want ik proef het. Begrijp je wat ik aan het zeggen ben? En ik weet allemaal wel, dan hebben we de tijd ook nodig, maar het gaat erover dat wij gaan profeteren over ons eigen leven. Want als jij zorgeloos kan leven, dan heb je iemand profijt van. Weet je wie? God zelf. Want jij bent gekocht en betaald door het bloed van het lam. Je bent eigendom van hem. En daarom wil hij dat het jou gewoon goed gaat. Daarin zie je dus, spreek leven. Oh, deze heb ik ook nog even opgeschreven. 1 Korinthe 15 vers 45. Die zegt namelijk dat de geest van God de levendmakende geest is. Adam was de levende ziel. Maar Jezus, dat was de levendmakende geest. En waarom? Is hij nu de levendmakende geest? Dat is, de bedoeling is, vanuit God, vanuit de troon, vanuit de hemel, dat jij en ik wat doen met die levendmakende geest, en we die de ruimte geven. Dus die Heilige Geest, die is jou levend aan het maken. Niet dood, maar levend. Want uiteindelijk moet je eeuwig mee. En dat gaan we gewoon beseffen. Dat heeft Pinksteren teweeg gebracht. Wat Pinksteren ook teweeg gebracht heeft, dat is dat de leraar in je is komen wonen. En Johannes 2 vers 27. Johannes 14 vers 26. Colossenzen 1 vers 27. En ik ga het even lezen. 1 Johannes hoofdstuk 2. 1 Johannes hoofdstuk 2. En dan vers 27. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, dus de Heilige Geest, die gij van hem ontvangen heeft, blijft op u. En gij blijft niet van en gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. Maar gelijk zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen. Blijf in hem gelijk zij u geleerd heeft. Ga dat nog een keer lezen. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 26 en 27. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. Dus schijnbaar zijn de misleiders. Amen, dat zegt Johannes. Dus wees alert. En wat u betreft de zalving die gij van hem ontvangen hebt. En die zalving, daar hebben we het net over gehad. Hè? Blijft op u. En gij hebt niet voor nodig dat iemand u leren. Maar gelijk de zalving u leert, gelijk de Heilige Geest u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen. Blijft in hem gelijk zij u geleerd heeft. Ik vind het zo fantastisch. De Heilige Geest is een leraar. Dat betekent, als je even niet weet hoe het zit, als je even niet weet hoe het moet, dan kan je gewoon naar jezelf spreken en zeggen, openbaar het maar, Heilige Geest, want u bent de leraar. En ik ga je even zeggen dat hij de leraar is. Het is niet jouw keus, maar dat is zijn keus. Dus met andere woorden, die leraar heeft namelijk een eigen agenda. En die agenda die is geschreven in de hemel. En die gaat hem gewoon even openen naar jou. Maar ook hier komt weer naar boven. Wij gaan het bovennatuurlijk ontvangen. Want eerst heb je het bovennatuurlijk en dat zal op een natuurlijke manier uitgewerkt worden. Nogmaals, we kijken weer even naar Stefanus. Op een natuurlijke manier werd hij doodgegooid. Maar op de bovennatuurlijke zag hij Jezus die hem op kwam halen. En wat is dat niet geweldig. Amen. En daarom, ik ben ervan overtuigd dat God wil dat wij uiteindelijk met hem deze weg gaan wandelen. Nog één punt over wat de Heilige Geest heeft gedaan. Dat is, Christus is voor ons geworden wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 30. Dan zien we dat Christus voor ons geworden is. De Heilige Geest is voor ons geworden wijsheid. Nou, dat kunnen we nog een klein beetje bedenken. Maar dan het tweede. Heiliging. Dat kunnen wij niet meer bedenken. Want wij denken, als ik iets fout doe, vindt hij niet fijn. Dus dan zal hij wel hetzelfde denken als dat ik denk over iemand die niet fijn tegen mij is. Maar zo is het namelijk niet. Christus is voor jou geworden de heiliging. Schijnbaar moet er iets geheiligd worden in je leven. Schijnbaar moet er iets veranderen in je leven. Als je daar zelf aan gaat knutselen, dan gaat hij je vertellen dat je de verkeerde stappen neemt. Laat het over aan de Christus. Heilbrengende genade die jou brengt op het juiste spoor. En ik ga je echt zeggen, als ik naar mijn leven kijk, ik was 24 toen ik mijn leven gaf aan Jezus. Ik ben nu inmiddels 70. Dus dat is heel lang geleden. Hoeveel? 56. 56 jaar. Huh? Oh, 46. Hé. Hey. Oh, ik verstand niet goed. Ja, Dan ging ik ineens weer op de stoel van Sjors zitten. Dat gaan we nog maar niet doen. Maar 46 jaar. Oké, ja. 46 jaar. Van die 46 jaar heb ik denk ik 30 jaar... heb ik bezig geweest om mijn leven te veranderen. Om dingen beter te doen dan die ik deed. Omdat ik uiteindelijk die opdracht elke keer kreeg van een prediker. Als ik in de Bijbel las, dan dacht ik, ja, ik moet het toch zelf doen. Alleen, ik ben erachter gekomen dat je op een bepaalde manier in de Bijbel moet lezen. Want er zit namelijk een blanco bladzij in de Bijbel, ook in die van jullie. En dan heb je de ene kant, is de voorafschaduwing, wat er allemaal moet gaan komen. En daar staat de wet centraal. De wet die zegt, hé, als je dat doet, dan kom je daar. Als je in Deuteronomium 28 kijkt, dan word je gezegend als je de wet houdt. En dan zal al die zegeningen op je pad komen. En ik heb dat heel vaak gelezen. Ik heb er volgens mij in het begin ook heel veel over gepreekt. En ik ben daarin veranderd. Ik zei net al dat ik regelmatig veranderd ben. Maar daar ben ik in veranderd. Want ik heb namelijk gezien dat het niet lukte. Ik kon namelijk die wet niet houden. Ik bakte er helemaal niets van. En toen werd ik moedeloos. Toen dacht ik, ja, maar hoe moet het dan? Het staat hier toch? Totdat God me duidelijk maakte. Hé, joh, kijk nou eens naar die blanco bladzij. Na die blanco bladzij, dan heb ik mijn zoon beschreven. Die is mens geworden. En waarom is die mens geworden? Niet tot voorbeeld. Dat denken we allemaal. Dat hij tot voorbeeld is geboren. En dat wij hem precies na moeten doen. We gaan het echt niet redden. Je gaat het misschien een week volhouden. Misschien nog 2 weken. Paulus die zegt dat hij het helemaal volgehouden heeft. Maar dan zegt hij aan het eind. Maar ik ga het gebruiken als vuilnis. Want het heeft geen zin. Ik wil dat Christus in mij groter wordt. En toen kwam er uiteindelijk heel duidelijk naar voren. Hey, dat die heiliging, dat de Christus die op zich genomen heeft, de heiliging die ik moest ondergaan. Daarom verander ik constant. Daarom veranderen ook mijn gedachten constant. Omdat de Heilige Geest nog steeds bezig is. En wij moeten uitkijken, we hadden het net over een cultuur. We kunnen zo in die cultuur zitten, dat wij uiteindelijk er niet uitkomen. Als je naar het volk Israël kijkt, die los is van Egypte. En dan zitten ze voor de Schelfzee. En dan zeggen, had ons nou maar in Egypte gelaten. Want nu zitten we als ratten in de val. Maar God die zegt, hey, het bovennatuurlijke zal de uitkomst geven. En dan moest Mozes zijn staf opheffen. En dan ging er wat gebeuren in het water. En uiteindelijk werd het een droog pad. En het volk Israël die kon op een bovennatuurlijke manier naar de andere kant. Amen. En toen ze aan de andere kant waren, toen waren ze vrij van Egypte. Er was geen één Egyptenaar die ook door die zee heen gegaan was. Ja, ze gingen wel, maar halverwege, bam, gingen de wielen zakken en ze kwamen niet verder. En uiteindelijk zien we dat het volk Israël elke keer weer teruggrijpt naar Egypte. Maar dat doe jij en ik ook. Waarom? Omdat we met de cultuur te maken hebben. Datgene wat jouw vader en moeder jou geleerd hebben, dat is zo ingebed. En als zij het niet het juiste hebben, en dat kan ook niet anders, want mijn vader en moeder, die leefden gewoon, die hadden nu ongeveer 107 jaar geweest, dus die leven gewoon 60 jaar geleden, was het een heel andere wereld dan dat nu is. En was het ook in het koninkrijk van God gewoon een heel andere tijd. Want uiteindelijk is er nog steeds iets aan de gang wat God aan het doen is. Dus met andere woorden, je kan nog zo'n goede opvoeding in de geest hebben gehad, maar je moet vandaag leven en de leraar moet je vandaag laten spreken. Want dat is hetgene wat de Heilige Geest heeft gedaan op Pinksteren. De Heilige Geest, die zorgt voor de heiliging. Amen. En als dat heiligingsproces gaande is, en dat is namelijk voor verlossing. En wat is verlossing? Dat is eeuwig bij hem zijn. Vrij zijn uit dit lichaam. En uiteindelijk de heerlijkheid van God ervaren. Ik ga het met jullie ongeveer afsluiten. Ik blijf nog even in de Johannesbrief. Die mij ook enorm triggerde. En dat is Johannes 15. En we kennen hem allemaal. En ik ga het daar even gewoon mee afsluiten. Het is nog de ware wijnstok. De ware wijnstok staat er boven bij mij. En ik ga het gewoon even lezen van 1 tot 8. Ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elk die wel vrucht draagt, snoeit hij, reinigt hij, staat er in een andere vertaling. Opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord. Johannes 15, ik ben nu bij vers 3. Gij zijt nu rein om het woord, dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet is, wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als een rank en is verdord. En men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipel zijn. Wauw. Ik zou graag willen dat je dit gedeelte gewoon eens leest, 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 leest. En dat je gewoon eens even wat vragen stelt. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Dus uiteindelijk, die wijnstok, daar gaat het om. En de landman is eigendom van die wijnstok. En gij zijt de ranken. En als je weet hoe dat een wijnstok in elkaar zit. Toevallig hebben wij er een in de tuin staan. En dan zie je gewoon een knoestige wijnstok. En dan komen er ranken aan. En wauw. Dat is het heerlijke frisse groen. En uiteindelijk zie je op dit moment de druiven al komen. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Die hoef jij niet weg te nemen, dat doet hij. Dat is wel heel belangrijk. Jij en ik zijn heel vaak bezig met ons vingertje. We zeggen, oh, jij bent eigenlijk niet de juiste rank. Ik haal jou weg. Maar dat staat er niet. Dus wij hebben daar helemaal geen bemoeienis mee. Als jij weet dat je opnieuw geboren bent. Als jij weet dat je de Heilige Geest in je hebt. Dus de sapstroom uit de wijnstok in de rank. Dan zit je op de juiste plek. En dan hoef jij je niet te bemoeien met degene die ernaast zit en die dood lijkt. Dat is Gods pad, niet de jouw. En als wij dit gaan begrijpen, dan krijgen wij een veel ontspannender leven. Ik hoef niet naar mijn vrouw te kijken, ik hoef niet naar mijn kinderen te kijken, ik hoef niet naar mijn oom te kijken, ik hoef niet naar mijn tante te kijken, niet naar mijn opa, mijn oma. Ik kan alleen maar beseffen, ik ben die wijnstok. En dan moet je nagaan, want nou ben je die ik ben de rank. Dan moet je nagaan, dus ik ben die rank. Stel je nou voor dat er iemand naast mij zit die geen vrucht draagt, maar die ziet wel de vruchten van mij. Wat gebeurde dan? Als jij als rank zit te kwekken, dan was ze moe van je. Maar als je maar even de druiventrossen toont, wauw, dan gaat er een billetje en dan zegt degene die aan de wijnstok zit, hé, waarom ik niet en zij wel? Waarom ik niet en zij wel? En dan komt de landman. En dan zegt hij tegen de wijnstok, hé, waarom heb je haar niet gevraagd? En waarom haar wel? En dan zegt hij, ja, ze gaf geen reactie. Oh, maar dan ga je het nog een keer proberen. Misschien dat ze nu de druiventrossen toch gezien heeft. Bij haar. Maar het is allemaal het initiatief van de hemel. Wij als gemeente zijn zo bezig dat we al die initiatieven naar onszelf gehaald hebben. Ja, daar zijn wij verantwoordelijk voor. We zijn er helemaal niet verantwoordelijk voor. Het is zijn plan, niet de jouwe. Als deze kerk, als ik daar de baas over was, als ik degene was, als ik de apostel was, dan zou ik zo reageren. Dan zou ik naar je toe komen, waarom is je dochter hier niet? En waarom je kleindochter niet? Hé joh, je ex-man die moet je even brengen. Maar dit gebeurt, misschien niet met zoveel woorden. Ik overdrijf het een beetje. Maar uiteindelijk zegt de Heer, en ik zeg haar gewoon haar ex-man, want die heeft de druiventrosje bij haar gezien. En die gaat echt komen. Dit is profetisch. Amen. God is zo bezig om duidelijk te maken dat hij een gemeente aan het bouwen is. En dat hij daarvoor de Heilige Geest heeft uitgestort. En dat hij daarvoor de Heilige Geest aan jou hebt gegeven. En daarom is het belangrijk dat wij dit gedeelte nog weer lezen. En elk die wel vrucht draagt, die snoeit hij. Die reinigt hij van elke ongerechtigheid. Ik weet niet of je weet, toevallig ben ik een snoeier. En dan haal ik het overtollige weg. Dat ik denk, hey, als ik die laat zitten, dan komt die vrucht uit die andere gedeelte, komt niet tot zijn recht. Daarom ga je dat eraf halen. Is dat een verkeerde? Nee, dat is helemaal hier niet een verkeerde. Maar dat kon wel eens wezen dat dat vandaag niet aan de orde is. Omdat die vrucht eerst groter moet worden. En bij een volgende keer, als er weer vruchten aankomen, dan is die weer teruggekomen, want je moet er maar eens op letten. Ik zou hier eigenlijk een druivenstengel moeten hebben. Dan knip je die af. Maar gegarandeerd dat in de loop van de tijd er weer een nieuwe komt. En dan denk je, die moet er weer af. Nee, die moet er niet de volgende keer af. Want dan kon het wel eens wezen dat hij de grootste druiventros krijgt. Begrijp je waar het over gaat? En wij, vooral ik, zal wel eens even vertellen hoe dat ik moet snoeien. Hey, dit moet er vanaf, dat moet er vanaf, dat moet er vanaf. Sorry, schat. Maar zo is het niet. Ik weet wel hoe dat ik aan mijn eigen mevrouw moest snoeien. Er zijn een aantal dingen die zal ik eraf knippen. Of hebben jullie dat niet? Volgens mij heb jij dat ook wel, Co. Dat je dingen er vanaf wil halen bij Ellie. Dat je denkt, nou, dat moet maar eens afgelopen zijn. Rekai! Hey.
Yo, ik dacht dat ik het alleen had. Jonge, jonge. Nee, maar dan moet je kijken. Dit doet God ook gewoon, dus hij is goddelijk bezig. En daarom is het goed om te weten, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord. En welk woord? Je bent opnieuw geboren. Dat woord maakt jou rein. En niet jouw doen en laten. Amen. En dan gaan we verder. En dan zien we, ik ben bijna klaar hoor. Tot ik tot u gesproken heb. Blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet aan de wijnstok blijft. Zo ook gij niet, indien gij niet in mij blijft. Nou, helderder kan het gewoon niet. Hoe ontspannen is dat? En ik ga je zeggen, ik ga dat al meer ontdekken. Maar wat ik ook ga ontdekken, dan er momenten zijn dat ik ineens denk, doe ik wel genoeg. Want ik ben nog steeds deel van die cultuur. En dan moet ik uiteindelijk een keuze maken. En dan moet ik beseffen wat er hier in Johannes 15 staat. Ik ben rein om het woord. En wat is het woord? Ik ben opnieuw geboren. Ik heb wijsheid. Ik zit in het heiligingsproces. Ik ben gerechtvaardigd. En ik word verlost. Amen. Dat is het woord. En daarom hoeven wij ons eigen niet sabbel te maken. Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Dus met andere woorden, je draagt veel vrucht. Alleen, misschien dat je die vrucht nog niet gelokaliseerd hebt. Misschien ben je aan het kijken op een andere manier naar jouw vrucht. Maar de realiteit is, als je hier bent en je bent opnieuw geboren, dan draag je vrucht. Dat kan namelijk niet anders, want je bent namelijk... Je bent namelijk niet de wijnstok, maar je bent de rank. En die rank krijgt namelijk vocht vanuit die wijnstok. En de rank die gaat vanzelf vrucht dragen. Ik heb nog geen één druiventros gehoord dat ze tegen zichzelf zeggen dat ze hadden moeten groeien. Maar het gebeurt gewoon omdat de sapstroom uit de aarde door de wijnstok in de rank, ik kom die woord, rank kom ik al een keer in de knup. Dus die rank is zo belangrijk. Wie in mij blijft, gelijk ik en hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de ranken en is verdot en men verzamelt ze. Hier heb je weer, men verzamelt ze, dus niet jij. Niet God, maar men. Wie dat men ook mag zijn. Maar dat is niet aan jou. Amen. Maar ik ga je zeggen, als je geen vrucht draagt, dan is er schijnbaar geen goede sapstroom door de hele plant heen, zodat die sapstroom bij je komt. En dat kan wel eens wezen, en dat is misschien wel een punt waar we gewoon eens aandacht aan moeten besteden. Ik kom weer even tot slot terug bij Israël, die vrij is van Egypte, die door de zee heen gegaan is. Nou, hier zijn de meesten ook door de zee heen gegaan. Ze zijn gedoopt. Hun oude leven is afgelegd. En uiteindelijk zijn ze aan de andere kant op weg naar het Kanaan, het land van melk en honing. En uiteindelijk zie je dan, en je moet dat ook maar eens lezen, Exodus 13, dan zie je dat het volk regelmatig murmureert. Dan hebben ze dit niet. Dan hebben ze dat niet. Dan vinden ze dit niet goed. Dan vinden ze dat niet goed. En uiteindelijk, als je er goed naar kijkt, dan zijn ze weer bezig met hun cultuur. En hun cultuur was dat alles naar hen toegebracht werd.
in de slavernij en ze moesten wel hard werken, maar uiteindelijk wisten ze waar ze aan toe waren. En er zijn zo enorm veel christenen die willen maar van de leider horen wat ze moeten doen. En dat is een goede leider. Maar dan ga je echt zeggen, hey, doe dat in ieder geval niet naar mij, want ik ga je echt teleurstellen. En dan ga ik je zeggen waarom. Ik ben de leraar. Ik ben de papa niet, maar dat is hij. En natuurlijk, ik spreek hier, en ik spreek hier namens hem, maar zo kan jij ook spreken namens hem. Want als je weet hoe dat ik me voelde toen ik hier naartoe ging, dan had ik in een natuurlijke manier had ik hier niet gesproken. En ik merk, en ik ben gewoon enorm blij dat ik gewoon op gang gekomen ben en dat ik gewoon de microfoon ben. En dat God het gewoon doet. Amen. Want daar gaat het namelijk om. En daarom zie je, als wij weer in Johannes 15 lezen, en dan gaan we nog eens een keer lezen, als je, gewoon in je vrije tijd, en laat het dan maar gewoon eens even tot je doordringen. En besef maar dat de Heilige Geest het in je uitwerkt. Zullen we dus bij gaan staan? Vader, ik dank u wel. U bent de Almachtige, u bent de Eeuwige, u bent de Koninklijke. U bent de Heer der Heren. U bent hoofd voor even. We heffen onze handen op, Koning. Want we willen gewoon uw woord begrijpen. We willen dat uw woord gewoon werkelijk in ons neerdaalt. Vader, heel speciaal neerdaalt. Vader, en dat de Heilige Geest gewoon het werk doet wat u wil dat er gebeurt. In de naam van Jezus. Vader, en daarom uw glorie, uw majesteit, uw heerlijkheid zal zegevieren. Koning der koningen, Heer der heren. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. En ik geloof, Heer, ik geloof dat God een woord voor je hebt in Jezus' naam. En God zegt, mijn zoon, besef maar gewoon goed. Je bent opnieuw geboren. Je hebt het woord in je geplant gekregen. En je bent gewoon op een goede manier bezig. Ik wil je gewoon bemoedigen. En ik wil dat je dieper en dieper beseft dat je nog niet klaar bent. Maar dat het woord werkelijk vrucht draagt. Maar ik ga je ook zeggen, zeg de Heer, draag al meer vrucht als dat jij beseft. Soms kijk je om je heen en dan denk je, hoe moet het allemaal? En God die zegt, er zijn zoveel woorden door jou gesproken en die zijn aangehaakt in mijn kinderen. En daar is resultaat. Daar is vrucht. En ik zie de druiventrossen groeien. Want ze hebben voedsel rechtstreeks vanuit de hemel gekregen door je heen. Daarom, mijn zoon, ontvang het maar opnieuw. En weet gewoon, strek je uit naar het bovennatuurlijke. En je zal de heerlijkheid van mij meer gaan ervaren als ooit tevoren. In Jezus' naam. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer u kan. Wonderbaar bent u, Heer. Eeuwig bent u, Vader. Ora shakalaman tora kempiria sento moshu. Vader, en we willen u gewoon groot maken. We willen ons leven helemaal geven aan u. We willen gewoon de heerlijkheid van u door ons heen laten stromen. Als levend water. Stromen van levend water zullen uit je binnenste gaan komen, zegt God. Dat is de realiteit. Daarvoor heb ik je geroepen. Daarvoor heb ik je de Heilige Geest gegeven. Daardoor ben je het lichaam van Christus. Daardoor ben je het nieuw Jeruzalem. Jezus. Oh, dank u wel. You're hidden.